dat u met ons verbonden bent in deze avonddienst van biddag. Of zoals we voluit zeggen, de biddag voor gewas en arbeid. Een oude traditie om door de week samen te komen en te bidden voor alles wat in het nieuwe seizoen gaat gebeuren. En bedoelen niet zozeer het seizoen van de kerk, hè, want dat begint vaak in september. Maar we bedoelen alles wat er op het land gebeurt. Het wordt ingezaaid en dan gaat het groeien en bloeien. En voor heel de natuur, als het voorjaar weer begint, dan verwachten we alles van God. En dan nemen we in onze gebeden ook mee alles wat ons bezighoudt en alles wat belangrijk is voor ons leven. Fijn dat we samen kunnen bidden en dat we kunnen lezen uit het woord van God. Bidden is schuilen bij God. Dat je in je gebed naar de Heere vlucht en dat je alles wat in je is bij Hem brengt. Daarom is ons eerste lied U bent mijn schuilplaats, Heer. Het komt uit Opwekking en het is erg bekend. Zullen we het staande gaan zingen? Zullen we in een stil gebed tot God gaan om de kracht voor deze dienst ook bij de Heer te zoeken? Voor deze dienst en heel ons leven belijden we dat we alles verwachten van de Heere God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en ons mensen geschapen. Hij blijft altijd trouw en hij laat de werken van zijn handen nooit los. Amen. Er is genade en vrede voor u, voor jou, van God de Vader, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan naar God loven met een lied. We prijzen hem als de koning van de schepping van heel het leven. Die alles geeft wat wij nodig hebben. En die ons vergeeft wat wij verkeerd doen. Loof de koning heel mijn wezen. Gezang 460. vragen God of hij het woord wil opendoen, of hij ons wil leiden door zijn Heilige Geest. Het is ook een punt van voorbeden aangevraagd uit de gemeente voor onze oudere broeder en zuster Klaas en Trein Otten. Het gaat steeds minder goed met hen en Klaas is gevallen. Hij is nu in het ziekenhuis in Almelo. Hij wordt er ook behandeld. En dat raakt hem. We zullen bidden voor hen ook. Zullen we samen in gebed gaan. Heere God, u die er altijd al was, u die er bent, hier en nu, en u die er altijd zult zijn, wij komen bij u, de eeuwige God, de koning van hemel en aarde. En wat geweldig dat we u als onze schuilplaats mogen kennen. Dat wij elke dag mogen schuilen bij u. We kunnen dat doen in ons eigen leven. Maar als we bij elkaar zijn als gemeente, meestal op zondag, dan schuilen we ook als gemeente bij u. We vluchten naar u met alles wat ons bezighoudt. We loven en prijzen u ook om wie u bent en wat u geeft. Dank u dat we alles van u mogen verwachten. Voor het leven van elke dag. Ook voor de hele praktische dingen en concrete zaken van ons dagelijks bestaan. En ook als het gaat om ziekte en gezondheid. We komen bij u, heren, om te bidden voor Klaas en Trein Otten. U kent hen, heren, nu ze oud geworden zijn. Hoe ze samen wonen aan de Bosbesstraat en dat het met hen allebei steeds minder goed gaat. Dat er zorgen zijn om hun gezondheid. We hoorden dat Klaas is komen te vallen en dat hij in het ziekenhuis van Almelo is opgenomen. Heren, we bidden voor Klaas en voor Trein. Wilt u hen in hun ouderdom bemoedigen en troosten? Wilt u hen nabij zijn in alle dingen? En geef dat ze ergens een goede plek kunnen vinden waar ze op een goede manier kunnen leven. Waar zorg is, waar middelen zijn om hen te helpen en te steunen. We bidden voor hen. Ook voor hun kinderen en kleinkinderen. We dragen heel de familie aan u op. We danken u dat we dat mogen doen. Omdat u ons samenbrengt op deze doordeweekse dag om deze biddag te houden. Wat een bijzondere dag, biddag, net als dankdag in het najaar. Dat we zo midden in de week samenkomen om u te bidden en te danken. Dank u wel dat we die vrijheid hebben. En we brengen deze dienst bij u en bidden om de leiding van uw geest. Heilige Geest, breng ons bij de Vader en de Zoon als we lezen uit het woord. Doe de Bijbel open voor ons hart en laat de boodschap landen in ons leven. Geef dat we in spreken en in luisteren dicht bij u zijn. En dat alles wat we doen, het zingen en het bidden, het geven van onze gaven en de ontmoeting van elkaar, dat alles is tot eer van uw naam en tot opbouw van uw gemeente. Zo bidden we om uw hulp, want we zijn afhankelijk van u. Onze God, onze schuilplaats, onze Vader in de hemel. Zo bidden we in Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond een geschiedenis uit het Oude Testament, uit 2 Koningen 6. De eerste hoofdstukken van het boek 2 Koningen, die gaan over Elisa, de profeet Elisa. 2 Koningen 6, we beginnen te lezen in vers 8 en lezen door tot 23. 2 Koningen 6 vanaf vers 8. We zingen daarna Psalm 25, vers 2 en 8. Uit de nieuwe psalmberijming. De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. Telkens als hij in overleg met zijn bevelhebbers besloot om een bepaalde plaats, om daar zijn kamp op te slaan, liet de godsman Elisa de koning van Israël waarschuwen dat hij uit die buurt moest wegblijven, omdat de Arameërs daar een aanval beraamden. De koning van Israël liet dan de inwoners van de plaats die de godsman had genoemd waarschuwen en zorgde ervoor zelf uit de buurt te blijven. Dat ging zo keer op keer, tot grote ergernis van de koning van Aram. Hij riep zijn bevelhebbers bij zich en hij vroeg hun, zeg me, wie van onze mensen heult met de koning van Israël? Een van de bevelhebbers antwoordde, niemand, mijn heer en koning. Maar de profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt. Hierop zei de koning, zoek voor mij uit waar hij is, dan zal ik hem gevangen laten nemen. Toen hem werd verteld dat Elisa in Dothan was, stuurde hij een groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af. De Arameërs kwamen 's nachts bij Dothan aan en omsingelden de stad. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. Wat moeten we beginnen, heer? Riep hij uit. Zijn meester antwoordde, wees niet bang. Wij zijn met meer dan zij. En hij bad, heer, open zijn ogen en laat het hem zien. De heer opende Elisa's knecht de ogen. En toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Toen de Arameërs op Elisa afkwamen, smeekte hij de heer hen te verblinden. De heer verblindde hen, zoals Elisa had gevraagd. En toen zei Elisa tegen hen, u bent verkeerd. Dit is niet de stad waar u zijn moet. Volg mij. Dan zal ik u de weg wijzen naar de man die u zoekt. Hij leidde hen naar Samaria. En daar aangekomen bad hij, heer, open hun ogen en laat hen weer zien. De heer opende hun de ogen. En toen zagen ze dat ze zich midden in Samaria bevonden. Toen de koning van Israël de Arameërs zag, vroeg hij aan Elisa, wat wilt u, vader? Zal ik ze doden? Nee, antwoordde Elisa, dood hen niet. Hebt u ze soms met uw eigen wapens krijgsgevangen gemaakt, dat u hen zou doden? Zet hun een maaltijd voor, zodat ze kunnen eten en drinken. En laat hen teruggaan naar hun heer. Hierop liet de koning een overvloedig gastmaal voor hen aanrichten. En toen ze gegeten en gedronken hadden, stuurde hij hen terug naar hun heer. Van toen af aan deden de Arameese benden geen invallen meer in Israël. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer onze God. Laten we zingen.
Thank you.
gaan zometeen zingen, gezang 427, vers 1 en 2 en 5. Beveel gerust uw wegen, gezang 427. We willen vanavond willen we stilstaan bij dit gedeelte uit 2 Koningen 6. En dan lees ik vers 17 nog een keer met u, met jou. 2 Koningen 6, vers 17. En hij bad, Elisa bad, Heer, open zijn ogen en laat het hem zien. De Heer opende Elisa's knecht de ogen en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Broeders en zusters, jongeren, kinderen, gasten in ons midden. Als je tegen kinderen zegt, we gaan bidden, eerbiedig, dan doen ze vaak 3 dingen. Dat hebben ze geleerd. In de eerste plaats worden ze rustig en stil. Vervolgens vouwen ze hun handen. En in de derde plaats sluiten ze hun ogen. En dan zijn ze klaar om te bidden. Hoe bid jij? Hoe bid ik? Meestal op die manier. Maar we weten wel, bidden, dat is niet alleen iets van je uiterlijk, maar ook van je innerlijk. Beide doen ertoe. Nou zegt de Bijbel trouwens dat je uiterlijk heel veel gebedshoudingen kunt aannemen. Maar innerlijk zijn natuurlijk ook dingen belangrijk. En als kinderen dan volwassen worden en groeien in geloof, dan leren ze ook wel andere dingen over het bidden. Bijvoorbeeld, wees nederig. Ga niet hoogmoedig bidden, dingen eisen van God alsof je er recht op hebt. Want je bidt op grond van Gods genade. En wees dus eerbiedig in wat je zegt. Verlies nooit het besef dat de Heere de Heilige is en de eeuwige God. En dat jij als klein mens voor zijn troon verschijnt in je gebed. En natuurlijk is bidden ook iets van vertrouwen. Laten we niet bidden uit ongeloof of uit twijfel, maar vanuit geloof. Jacobus zegt het bijvoorbeeld in hoofdstuk 1. En stel God dan ook centraal in je gebed. Want, en dan komt er een bekend zinnetje, God vervult niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften. En wees maar eerlijk als je bidt. Kom oprecht tot hem. Kom maar zoals je bent. Doe je niet beter voor of anders voor dan je je voelt. Maar stort gewoon je hart uit voor de Heere zoals je bent. Authentiek. Nou, dat zijn zo wat dingen die belangrijk zijn voor ons bidden, ook vanavond. Maar 2 Koningen 6 bepaalt ons bij iets wat we nog wel eens over het hoofd zien. Ik zou het willen noemen bidden met open ogen. En dan bedoel ik dat figuurlijk. Je kunt ook letterlijk bidden met ogen open. Bijvoorbeeld als je op de fiets zit of in de auto. Je kunt praten met God. Nou, als je aan het verkeer deelneemt, zou ik niet met gesloten ogen gaan bidden. Maar bidden met open ogen, daar bedoel ik mee met geestelijke ogen. Ogen die geestelijk open zijn, die geestelijk zien. Dan bedoel ik bidden in het geloof dat er veel meer is dan wij met het blote oog kunnen waarnemen. Bidden met open ogen. We hebben gelezen in 2 Koningen 6 over 2 koningen. En hun namen worden niet genoemd, maar we kennen hun namen wel. De eerste is een machtige heerser, koning Ben-Hadad van Aram, Syrië, zeg maar, met als hoofdstad Damascus. Aram, Syrië, Ben-Hadad. En dan heb je ook het kleine koninkrijkje Israël. En die koning van Israël heet Joram. Ben-Hadad, Joram. En de legers van Aram trekken steeds weer op om plundertochten te houden in het koninkrijk van Israël. Ze plegen overvallen. Ze steken alles in de brand en ze roven van alles mee. Vreselijk is het. Bovendien zijn ze op zoek naar de koning van Israël. Want de gedachte is, als we koning Joram van Israël gevangen nemen, of zelfs doden, ja, dan valt zijn troon en kunnen we dat land inpakken. Maar dan is er wat vreemds aan de hand. Want steeds als die legers van Aram, van Ben-Hadad erop uitgaan, dan zijn de mensen in Israël voorbereid. De inwoners van de steden en de dorpen die worden aangevallen, die staan al klaar tot de tanden bewapend om hun stad of dorp te verdedigen. En daar komt bij dat wat die legers van Aram ook proberen, ze kunnen de koning van Israël niet vinden. Nou, als dat een tijdje zo doorgaat, dan is die Ben-Hadad er helemaal spuugzat van. En hij roept zijn generaals bij elkaar en zegt, wie is hier de spion? Wie heult er met de vijand? Er moet een verklikker zijn in ons midden, anders valt het niet te verklaren. En dan komt er een heel vreemd antwoord. Er is geen spion, maar wel wat anders. Er is een profeet in Israël die alles weet. En die profeet die weet zelfs te vertellen wat koning Ben-Hadad in zijn slaapkamer zegt. Dat is eigenlijk een komische opmerking. Want je moet er toch niet aan denken dat iemand weet wat jij in je slaapkamer zegt. Mysterie. Elisa heet hij. Zijn naam betekent God is redding. God is redding. En door deze profeet Elisa redt God zijn volk Israël. En redt hij de koning van Israël, Joram. Hoe kan dat? Dat kan door de leiding van de Heilige Geest. Want het is de Geest van God die Elisa bekend maakt wat er komen gaat. Nou, dan gaat die koning van Aram tot actie over. Hij laat uitzoeken waar Elisa verblijft. Want hij wil hem pakken. En zo gauw als hij hoort dat Elisa in die stad doodtam is, dan stuurt hij een compleet leger erop af. Want die koning die denkt, die profeet, dat is wel een heel machtig mens, dus laat ik maar een heel leger sturen. Maar Elisa is een mens als jij en ik. Een mens van vlees en bloed. Het verschil is dat Elisa een machtige God aan zijn kant heeft. Kijk, en als je nou eens even inzoomt op die koning van Aram, van Syrië, Ben-Hadad, dan zie je wat bij veel mensen in onze tijd ook het probleem is. Dat ze een platgeslagen wereldbeeld hebben. Dat alles voor hun besef, voor hun waarneming horizontaal is. Een verticale dimensie kennen ze niet. Er moet altijd iets zijn wat zij kunnen verklaren, wat zij kunnen zien. Ze zien alleen de lengte en de breedte. Maar mag ik het dan zo zeggen? Wij mogen als christenen leven in 3D. In een driedimensionale werkelijkheid. En daar bedoel ik dit mee. De hoogte telt ook. We zien niet alleen de lengte en de breedte, maar ook de hoogte. Want wij leven op aarde, maar onder de hemel. Onze Heer Jezus Christus zegt het in het Nieuwe Testament, in Matthäus 6. Hij zegt, je weet wel waar de heidenen naar zoeken. Naar eten en drinken en kleren. En zo kun je bezig zijn met de aardse zaken. Met macht en geld en succes. Dat zijn allemaal van die horizontale dingen. Waar iedereen met het platgeslagen wereldbeeld zich op focust. Ik hoop jij niet. Ik hoop dat jij die woorden kent die de Heer Jezus sprak. Zoek eerst maar Gods koninkrijk en Gods gerechtigheid. En al die andere dingen, die zullen je erbij gegeven worden. Geloof je dat er meer is dan het aardse? We zeggen dat we in God geloven, toch? Maar houden wij ook werkelijk in? Houden wij werkelijk rekening met het ingrijpen van God en met de zorg van God? Leeft in ons hart dat diepe besef dat er ook een verticale dimensie is. Dat wij leven in 3D en dat wij op aarde onder die hemel mogen leven van de God die alles heeft gemaakt. Want daarom zijn wij vanavond hier samen. Elisa is in Dothan. En Elisa heeft een bediende bij zich, een knecht. Ook de naam van die knecht wordt niet genoemd trouwens. Maar als die knecht 's morgens vroeg opstaat en dan rondom de stad al die paarden en wagens van Aram ziet, dan slaat de paniek toe. Hij rent naar Elisa toe. Wat moeten we beginnen hier? We zitten als een rat in de val. Kijk, dat is wat er gebeurt als wij kijken met menselijke ogen. Als wij alleen maar zien wat er voor ogen is. Dat kan, hè? Dat we door één blik of door één ogenblik totaal uit het veld geslagen zijn. Dat herken je toch wel? Ik herken dat wel. Dat je bijvoorbeeld iemand kunt zien en dat je ineenkrimpt en dat je denkt, och nee toch. Of dat je iets hoort en dat je meteen diep getroffen bent. Kijk eens naar de mensen en de dingen om ons heen in de wereld. Onze ogen zien zoveel zorgen en ellende. Het is het gesprek van de dag, dat coronavirus. Inmiddels meer dan 500 mensen besmet in ons land. En dan gaat de economie naar beneden. En altijd maar die dreiging van het terrorisme. Je zit haast te wachten op de volgende aanslag. En die vreselijke vluchtelingencrisis in Griekenland en Turkije. En de kerkverlating die ook maar doorgaat. Als je met menselijke ogen naar de wereld kijkt, maar ook naar de kerk, naar het leven, dan slaat de schrik je soms om het hart. Wat moeten we beginnen? En als je dat dan toespitst op alles wat groeit en bloeit, en dan denk je terug aan die droogte van afgelopen jaren, tekort aan water, dan denk je van ja, we gaan weer zaaien, maar zullen we ook oogsten? En dan denk je in al ons leren en werken, en dan denk je van ja, krijgen we straks wel loon naar werk? In ons leven zijn er zoveel onzekerheden. En niemand weet wat ons te wachten staat. En wat kenmerkt dan ons denken? Is dat vertrouwen of bezorgdheid? En wat kenmerkt dan ons praten? Is dat de dankbaarheid of het klagen? Hoe gaan we om met wat je ziet op tv? Hoe gaan we om met wat we horen op de radio? Elisa vertelt ons dit. Met God hoef je niet bang te zijn voor de mensen en de omstandigheden. En door het geloof mogen we weten dat God veel groter is dan de dingen die wij kunnen zien. En dan is het niet altijd zo dat geloof meteen de situatie verandert waarin we zitten, maar wel onze ervaring van de situatie. Omdat we leren zien dat er zoveel meer is dan we op het eerste gezicht waarnemen. Als je met geestelijke ogen kijkt, dan ga je steeds beter zien dat God bij je is. En dat God redding is. Elisa, God is redding. Nou, als die knecht in de vroege morgen die paarden en die wagens van Aram heeft gezien, dan komt hij in paniek bij Elisa. En in zijn ogen lijkt alles verloren. Maar Elisa blijft rustig en antwoordt kalm, wees niet bang. Hoezo? Jij en ik zouden toch ook bang zijn als er een heel leger naar je op zoek is. Maar Elisa vertelt ook waarom die knecht niet bang hoeft te zijn. Wij zijn met meer dan zij. En dan doet Elisa iets opmerkelijks, dan gaat hij bidden. En dan bidt hij dit, een heel concrete vraag aan God voor zijn knecht. Dat is onze tekst. Heer, open zijn ogen en laat het hem zien. Is die knecht dan blind? Nee, hij heeft net wat gezien. Maar hij kijkt niet met geestelijke ogen. In het geloof moeten zijn ogen nog geopend worden. En God verhoort dat gebed meteen. Hij opent de ogen van die knecht. En wat ziet hij dan? Toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Paarden en wagens van vuur, dat betekent een leger uit de hemel. Een soort engelenmacht van hemelse strijders, duizenden soldaten uit de hemel. Kijk, één mens met God is altijd in de meerderheid. En twee mensen samen met de Heer zijn tegenover een leger in de meerderheid. Want God is groot. En God stuurt zijn engelen om zijn kinderen te beschermen. Of om ze thuis te halen. Want die vurige wagen en die vurige paarden, die zijn we eerder tegengekomen in dit boek. In 2 Koningen 2, als Elia ten hemel wordt opgenomen. God stuurt zijn hemelse knechten erop uit om zijn kinderen te dienen. Nou, wat gebeurt hier? God opent ogen door de Heilige Geest en door het geloof. Zo is God. Want die vele paarden en wagens van Aram, die zijn omsingeld door nog veel meer paarden en wagens van God. En die God is niet veranderd. Die God wil ook mijn ogen open doen voor de geestelijke werkelijkheid. En die God die wil ook jou leren om met geestelijke ogen te kijken. Die God die zegt, leer nou bidden met open ogen. Zodat je de geestelijke werkelijkheid ziet. Gods bescherming is er al. Gods zorg is er al. En wij mogen leren daarop te vertrouwen, ook als we het zelf nog niet zien, ook als we er niets van zien. Dus bid met open ogen. Ten slotte, hoe loopt dat gedeelte af? Nou, Elisa's knecht gaat zien, maar het leger van Aram wordt blind. De rollen worden omgedraaid. Dat blinde leger van Aram wordt dan door Elisa uit Dothan naar Samaria gebracht. Dat is een tocht van ongeveer 15 kilometer. En als ze midden in die stad zijn, en natuurlijk is die stad Samaria ook vol met soldaten, want het is de hoofdstad van het koninkrijk Israël. Als ze midden in die stad zijn, dan gaan hun ogen weer open. En die Arameese soldaten die schrikken zich natuurlijk kapot, want ze zijn in het hol van de leeuw. En koning Joram van Israël is daar ook. En hij wil de vijand doden. Maar daar gaat Elisa niet mee akkoord. Hij zegt, doe het tegenovergestelde. Ga je vijand goed behandelen. Zet ze een maaltijd voor. He, als je met geestelijke ogen ziet, gemeente, dan ga je anders naar mensen kijken. Niet vanuit het kwaad. Niet vanuit de haat. Het 2 Koningen 6 laat zien dat bidden en werken bij elkaar horen. Bid en werk. Ora et labora. Bij geestelijk bidden hoort ook geestelijk handelen. Daarom staat er bijvoorbeeld in Spreuken 25. Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd. En de Heer Jezus zegt het later ook in Matthäus 5, hè? In de bergrede. Ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. En Paulus zegt het later nog in Romeinen 12, hè? Dan haalt hij die tekst aan en dan zegt hij, maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En dat is wat hier gebeurt, al diep in het Oude Testament. En toen wil ik afsluiten, gemeente, met een prachtige tekst die mij nog te binnen kwam toen ik met die preek bezig was. Dat is 1 Johannes 4, vers 4. 1 Johannes 4, vers 4, daar staat dit. Want hij die in u is, de Heilige Geest. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. En als je bidt met open ogen, dan ga je dat steeds weer en steeds meer zien door de Heilige Geest. Bid met open ogen door naar God toe te gaan. En zeg, Vader, laat me zien wat ik nog niet zie. Laat me zien dat u regeert. Dat u zorgt, dat u beschermt, dat u redt. Want ik geloof dat er veel meer is dan ik kan zien met mijn ogen. Amen. Wij gaan bidden, gemeente. We zullen in onze gebeden allerlei dingen bij God brengen. We mogen ook zelf op een zeker moment in een stil persoonlijk gebed ons eigen hart en leven bij de Heer brengen. En dan stel ik voor dat we afsluiten met een gezamenlijk Onze Vader. Zullen we samen gaan bidden. Heere God, wij komen bij u op deze biddag. Dank u wel dat er zoveel meer is dan wij kunnen zien met onze eigen ogen. En als wij leven in een geseculariseerde cultuur, in een klimaat dat van God los is, dan bidden we, Heer, of we die derde dimensie, die verticale dimensie, nooit uit het oog zullen verliezen. En dat we steeds weer omhoog kijken. Zoals Psalm 121 zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen. En van waar komt mijn hulp? En we weten het antwoord op die vraag. Onze hulp, mijn hulp, is van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Dank u dat u een God bent van redding. En leer ons dan om te bidden met open oog, dat we de geestelijke werkelijkheid zien. Dat wij met u altijd in de meerderheid zijn. En dat u uw engelen stuurt om ons te dienen, om ons te beschermen en bewaren. En dat u zorgt voor uw kinderen. Dat wij niet verlegen hoeven te zitten om eten of drinken of kleren. Maar dat u zorgt. Heren, omdat u een God bent die zorgt, komen wij bij u. En we vragen u, Heer, help ons om uw koninkrijk te zoeken. Om elke dag van ons leven weer u als koning centraal te stellen in ons leven. Dat uw koninkrijk ook in ons eigen leven gestalte krijgt. En dat we dat willen doen wat recht is in uw ogen. Uw gerechtigheid. In het vertrouwen dat u alles geeft wat wij nodig hebben. En zo komen we bij u in dat vertrouwen, in die belijdenis. Dat u de God bent van redding, van verlossing. We bidden u voor alles wat gezaaid is en wat gezaaid gaat worden. Als de boeren weer de akkers opgaan. Als de tuinders weer een seizoen ingaan. Heren, we bidden om uw zegen over alle gewassen. Over alles wat er groeit en bloeit. Ja, Heren, laat het groeien en bloeien. We bidden voor de planten, de gewassen. We bidden ook voor de dieren. En we vragen of onze boeren en onze dieren beschermd mogen zijn tegen ziekte onder het vee. Heren, zo brengen we alles bij u in de natuur, in uw schepping. Wat een wonder dat het elk jaar weer lente wordt. En we zien daar de eerste tekenen van. En dan zien we uw trouw aan uw schepping, aan de wereld, ook aan ons eigen land. Heer, zegen alles wat groeit en bloeit, want u heeft het gemaakt. Het komt uit uw hand. Zegen de werken van uw handen. En zegen ook het werk dat wij doen. Alle arbeid die verricht wordt. Op kantoor, in het zakenleven, in de zorg, in het onderwijs, in de buurt, het vrijwilligerswerk. Al het leren en studeren van de kinderen en jongeren op school. En als ze stage lopen. Heren, de werken van onze handen, zegen die. Heer, we kunnen als mensen heel veel. En de mens is kundig en intelligent. En er worden nog allerlei uitvindingen gedaan. Maar we willen belijden dat we ook heel klein en kwetsbaar zijn. En daarom bidden we om uw zegen over alles wat we doen. En help ons om ook in ons dagelijks bestaan, door de weeks, in ons werk, in contacten met collega's en klanten en patiënten, om dicht bij u te zijn. En om te getuigen van uw trouw, uw liefde en genade. We bidden u, Heren, voor de scholen waar onze kinderen naartoe gaan. De basisscholen, de middelbare scholen waar onze jongeren naartoe gaan. Ook de mbo's en hbo's en universiteiten. Zegent u alle onderwijsinstellingen. We danken u voor het onderwijs dat we hebben. En vooral de mogelijkheid die we hebben om christelijk onderwijs te geven. Wat een zegen is dat. En soms twijfelen of het zal blijven voortbestaan. We weten dat niet, Heren, maar we vragen of we nog lang daarvan kunnen genieten. Dat onze kinderen in de klas een meester of een juffrouw hebben die u kent. Die u dient. Die persoonlijk in u gelooft en op u vertrouwt. En die uw woord ook naar de kinderen overbrengt. En dat de kinderen dingen leren uit de Bijbel. En over u. Zegent u zo alle leerkrachten die uw evangelie willen doorgeven aan de kinderen en de jongeren. We bidden voor het onderwijs in Nederland. We denken ook aan de gezondheidszorg. Ook nu het coronavirus zo rondgaat en er steeds meer mensen ook besmet raken bij ons eigen volk. We bidden u, Heer, om uw bescherming en bewaring. Heer, bescherm ons land en volk. En doe ons beseffen dat er nog zoveel medisch onderzoek kan zijn. Dat er zoveel vaccins ontwikkeld kunnen worden. Maar dat leven en dood niet aan ons is. En dat het daarom zo waardevol, maar ook zo belangrijk is dat wij in leven en sterven het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus. En dan denken we ook aan alle psychische nood die er is. Alle depressie, alle eenzaamheid, alle verslaving. Heer, wilt u daarin ook licht geven? Help ons om iets te betekenen in de maatschappij. Voor de mensen die daarmee te maken hebben. Maak uw kerk in dat opzicht een licht in deze donkere wereld. We bidden voor ons land en volk. En dan mogen we ook de economie bij u brengen. Niet omdat we geloven in de macht van het materialisme. Of het ikgerichte van het individualisme. Heren, help ons om daar ver bij vandaan te blijven. Help ons om te gaan voor een economie van het genoeg. Maar ook onze handel, Heer. We mogen het bij u brengen en bidden om uw zegen. We bidden voor onze koning en onze koningin. Dat u Willem-Alexander en Maxima nabij zijn in de taak die ze hebben te doen. Geef hen wijsheid en kracht en gezondheid. We bidden voor hun kinderen. We bidden voor heel het koningshuis. En ook voor onze regering, voor het kabinet. We bidden voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. Voor alle overheden in de provincies en in de steden. We bidden voor allen die dit land besturen. Wilt u hen zegenen met wijsheid? Geef dat op al die niveaus waar bestuurd wordt, het goede mag worden gekozen. Dan bidden we ook voor de gemeenteraad van Hoogeveen, voor de burgemeester en de wethouders en alle gemeenteraadsleden. Ook als er zoveel bezuinigd moet worden in Hoogeveen en omstreken. Dat u daarin ook de wijsheid geeft. En zegen ook alle mensen die vanuit hun geloof in de politiek werken. Dat ze zich gesteund mogen worden, weten door uw Heilige Geest. We bidden, Heren, voor een wereld in nood. Als we de gevolgen zien van de klimaatsverandering. Als de kloof tussen arm en rijk nog steeds groter wordt. Als er zoveel angst is voor terreur in de wereld. En dan is er nog die verschrikkelijke vluchtelingencrisis van al die overvolle kampen. Heren, wilt u harten ombuigen. Dat mensen openstaan voor de nood. En bereid zijn offers te brengen. En Heren, geef wijsheid in die hele moeilijke materie. Want het is een lastige problematiek. We bidden voor al die mensen die dag en nacht buiten bivakkeren. Ook in de kou, ook in de regen. Soms met hele kleine kinderen. Dat er zelfs kinderen rondlopen zonder vader of moeder. Heren, geef uitkomst. We bidden u voor die nood. We bidden u, Heer, voor uw kerk. De kerk in het Westen die vaak zo lauw is. Heer, maak ons levend door uw geest. Dat we weer een getuigende, belijdende kerk zijn. Waar uw liefde van uitgaat. Maak ons een kerk die van betekenis is voor deze omgeving. En maak uw kerk in het Westen een kerk die getuigt dat u Heer bent. Dat er een blijde boodschap is. Als er zoveel secularisatie is in het westen van Europa. En als het ook in het oosten van Europa zo droevig gesteld is. Dan bidden we, Heer, of uw geest weer mag gaan waaien in dit deel van de wereld. We danken u dat uw kerk groeit en bloeit op andere continenten. En we bidden voor uw kerk wereldwijd. Bouw uw koninkrijk op aarde en bouw uw gemeente. We bidden voor onze broers en zussen die vervolgd worden. Wees hen zeer nabij. Bescherm hen en bewaar hen. En als ze toch worden gepakt en gevangen gezet, geef dat ze ook in de gevangenis uw kracht en uw liefde en geduld ontvangen om de blijde boodschap te delen met de andere gevangenen om hen heen. We bidden u, Heren, voor het werk van de zending. En dan denken we aan Mathilde Velema. U kent haar, Heren, u weet waar ze woont en waar ze werkt, wat haar bezighoudt, wat ze moeilijk vindt, zegent u de woorden van haar mond en de werken van haar handen. En geef dat waar zij komt, uw genade zichtbaar wordt. En zo bidden we voor alle zendelingen die aan het werk zijn in uw koninkrijk. Heren, we bidden voor onze eigen gemeente. We willen een levende kerk zijn. Een kerk die in 2020 zoekt naar nieuwe wegen, maar de oude waarheid niet vergeet. Help ons om dat te doen, om in alle dingen dicht bij u te blijven, bij het hart van het evangelie. Heren, werk met uw geest ook krachtig in ons midden. Maak Jezus Christus groot in onze gemeente. Dat we steeds weer samen bij het volbrachte werk van onze Heer en Heiland uitkomen. Dat we daaruit leven. En dat we daaruit ook samen de gemeente willen bouwen. Zo bidden we voor de kerkenraad. We bidden voor de vrouwendienst. We bidden voor de pastoraal bezoekers. We bidden voor het jeugdwerk en de catechisaties en de clubs. Voor alle bijbelstudiegroepen bidden we. Heren, wees ons genadig. En zo komen we ook bij u in de stilte. Om in een persoonlijk gebed onze eigen nood, maar ook onze eigen dank en lofprijzing bij u te brengen. Heren, hoor ons bidden in de stilte. Dank u, Heer, dat u ons kent, dat u ons ziet en hoort. En zo willen we onze persoonlijke gebeden afsluiten met het gebed wat u leerde aan uw discipelen samen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Normaal zouden we op dit moment gaan collecteren, maar zoals zondag is afgekondigd, gaan we dat straks doen bij de uitgang, bij het verlaten van de kerk. Dus ik wil u en jou vragen om te gaan staan, dan gaan we ons laatste lied zingen. Dat is Psalm 145, vers 1 en 3. Fijn dat u, dat jij was. Bidden is iets om elke dag te doen. En de Heere hoort ons bidden. Hij zegent ons vanuit de hemel. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.